Hallo, mijn naam is Amy Demkes en ik schrijf voor De Correspondent over consumptie. Vandaag ga ik een verhaal voorlezen over de kringloopwinkel. Want nergens zie je beter hoe onze relatie met spullen verandert dan daar. Veel luisterplezier. Van die kleine vergulde lepeltjes, zoals je oma die vroeger op het schoteltje naast het koffiekopje serveerde, ook al dronk je de koffie zwart. Een zestal kristallen wijnglazen met knalroze voet, het prijskaartje nog op de doos, inclusief de aantekening, misschien iets voor Puk, blijkbaar niet. Even verderop, een enorme bruine leren fauteuil, zo een die je vader altijd al had gewild om in te verdwijnen met zijn boeken over levens op andere planeten, maar die moeder zo afschuwelijk vond. Net als de boeken zelf trouwens. Arme pa. Kringloopwinkels huisvesten een enorme hoeveelheid spullen. Oude en gebruikte, nieuwe en dure. Soms al meerdere keren van eigenaar verwisseld. Allemaal afgedankt, uit noodzaak of uit vrije wil. Een kringloopwinkel zou je kunnen zien als het afvoerputje van de maatschappij. Maar wie goed kijkt, ziet iets heel anders. Spullen krijgen pas betekenis als mensen ze dat geven. Alle voorwerpen die er te koop staan hebben een geleefd verhaal. Ze zijn uitgezocht, verzorgd, gekoesterd misschien wel. Een bezoek aan de kringloopwinkel geeft inzicht in wat we zien als waardevol en wat niet. En hoe die perceptie door de tijd heen is veranderd. Mensen hebben altijd al voorwerpen om zich heen verzameld. Om te overleven, maar ook voor rituelen, om ze aan anderen te laten zien en natuurlijk voor het plezier. Maar het verschil tussen de hoeveelheid spullen die mensen tot pakweg 100 jaar geleden bezaten en nu is gigantisch. Een mens in het Westen omringt zich vandaag de dag met duizenden spullen. Garages worden niet meer zozeer gebruikt voor het parkeren van auto's, maar voor het opbergen van onze campingstoeltjes, bladblazers en rolschaatsen. Kelders niet voor het opslaan van voedsel en flessen wijn, maar voor gereedschap, dozen vol speelgoed en het gourmetstel, dat hoogstens 2 keer per jaar daglicht ziet. IKEA dankt zijn succes niet aan de Zweedse bal, maar aan de Kallax en Paxkast. Wat voor chaos zouden onze huizen anders zijn? De snelheid waarin we de afgelopen decennia spullen zijn gaan kopen en afdanken, toont een historische breuk met de rest van de menselijke geschiedenis. Een geschiedenis die gekenmerkt wordt door het delen, doorgeven en onderhouden van voorwerpen. Massaproductie, globalisering en toenemende welvaart maakten dat het kopen van spullen, met name na de Tweede Wereldoorlog, steeds toegankelijker werd voor steeds meer mensen. Het werd minder vanzelfsprekend om ze door te geven aan de volgende generatie. Spullen werden vervangen, afgedankt, aan straat gezet. En daar langs de weg vond Ruud Smit zijn eerste meubeltjes. Smit, die later een van de grondleggers zou worden van de eerste kringloopwinkel in Nederland, had als 25-jarige profijt van het wegwerpgedrag van anderen. Hij studeerde, was hartstikke blut, maar had de mooiste antieke meubels in zijn gekraakte woning staan. Vondsten die hij bijvoorbeeld deed langs de chique Velperweg in Arnhem, waar mensen in de jaren 70 hun grof vuil neerzetten om door de kraakwagen op te laten halen. Smit was een echte verzamelaar. Zo vond hij een heel oud klein stoeltje uit de tijd van Lodewijk de Zoveelste. Een naaimachine waar hij kleren mee kon vermaken, of een klein houten doosje met mooie knoopjes en kraaltjes. Van die dingen die 50 jaar bij mensen op zolder stonden en dan 1 keer tijdens een opruiming aan straat belanden. Hij vond het prachtig, maar Smit had ook door dat het problematisch was hoeveel goede spullen mensen weggooiden. Als student natuur- en milieubeheer op de bosbouwschool in Velp was hij zich al vroeg bewust van de milieuproblemen die veroorzaakt worden door onze honger naar meer en hoe we grondstoffen verspillen. Toen zag hij een oproep voorbij komen in het plaatselijke krantje. Er werd naar mensen gezocht die wilden helpen met het oprichten van een zogeheten kringloopwinkel. Het concept? 1 centrale plek, een soort buurtwinkel, waar mensen hun afdankertjes heen konden brengen. In ruil daarvoor mochten ze dan weer andermans spulletjes uitzoeken. Dat was iets nieuws, want tweedehands winkels bestonden wel, maar die kochten meestal spullen op met als streven om ze voor meer geld door te verkopen. Naar een kringloopwinkel brachten mensen hun gebruikte spullen altijd voor niks. En het uitgangspunt was hergebruik en recycling bevorderen omwille van het milieu. En zo werd op 7 maart 1981 in Dieren geschiedenis geschreven. Aan de Spoorstraat 31A opende de eerste kringloopwinkel van Nederland. Een krantartikel uit die tijd beschreef het concept. Gebruiksvoorwerpen en dergelijke waar men van af wil zijn er te slijten. Zo is het denkbaar dat iemand een achterwiel nodig heeft voor een fiets en gaat kijken of die zich in een kringloopwinkel bevindt. Binnen de kortste keren stond er dagelijks voor openingstijd een rij van 50 man voor de winkel. Wekelijks kwamen er mensen langs die ook zoiets in hun dorp of stad wilden beginnen. Uiteindelijk groeide die ene vestiging in Dieren uit tot een van de grotere kringloopketens in Nederland, genaamd Two-Switch. Via een zijdeur van de kringloopwinkel in Arnhem kom je in een gigantische hal terecht. Er staan containers vol met ijzerwerk, houten kapotte voorwerpen, glas, elektra, plastic. Hier komen de afgedankte spullen van mensen binnen, waarna ze één voor één worden bekeken en een afweging wordt gemaakt. Kan het nog een ronde mee of niet? Zo niet, dan worden de verschillende materialen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden, zodat de grondstoffen gerecycled kunnen worden. Dat uitzoekwerk is een enorme opgave. Zeker als je weet dat bij de 12 vestigingen van Two-Switch jaarlijks 6 miljoen kilo aan goederen binnenkomt. Een ruilsysteem, zoals aanvankelijk het idee achter de kringloopwinkel was, bleek al vanaf het begin onhaalbaar. De huur van het pand, het ophalen, uitzoeken en schoonmaken van de voorwerpen en de kopjes koffie om dat werk aangenamer te maken, kosten allemaal geld. Maar Smit wilde de prijzen ook niet te veel verhogen. Mensen leverden hun spullen immers gratis in en nieuwe voorwerpen waren inmiddels zo goedkoop dat de aantrekkelijkheid van de kringloopwinkel wegviel als je daarboven ging zitten. Wat hielp was de samenwerking met gemeenten. Die waren verantwoordelijk voor de verwijdering van huishoudelijk afval, maar waren niet zo goed als de kringloopwinkels om de nog bruikbare spullen eruit te filteren en de afvalstromen te scheiden en recyclen. In ruil voor het overnemen van die taken ontvingen ze vanuit verschillende gemeenten geld waarmee ze onder meer extra mensen konden aannemen. Maar zelfs dat geld bleek niet genoeg om het tempo van de hoeveelheid spullen die binnenkwamen bij te benen. Zo kwam het dat kringloopwinkels niet alleen een magneet werden voor vrijwilligers, maar ook een opvangplek en een springplank voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee kregen dit soort winkels ook een sociale functie. Iemand met een taakstraf blijft samen met een Syrische man die een juristengraad heeft en hier werkt om de Nederlandse taal te leren, spullen uit die zojuist zijn afgegeven door een vrouw van in de 30. Nieuw huis, nieuwe inrichting, zei ze erbij. Ertussen ligt een schilderij met organische vormen in aardse tinten, een zwarte metalen velvet mosgroene stoel en een plastic bijzettafeltje met marmeren print. De inhoud van een kringloopwinkel zegt meer over de maatschappij dan je misschien zou denken. In de jaren 80 hadden ze een overvloed aan glazen wekflessen met zo'n rode rubberen ring. De kelders van mensen stonden vroeger vol met potten groenten. Inmaken was nu niet meer nodig, nu mensen dagelijks verse producten konden kopen in de supermarkt en er standaard een vriezer bij de inbouwkeuken geleverd werd. Ook kwamen er in die tijd en masse gaskacheltjes binnen. Met de komst van de centrale verwarming waren die immers overbodig. Wat betreft meubels waren het vooral massief houten eiken bankstellen, tafels en stoelen die binnenkwamen. Ook wel bekend als Oosterwijkse meubels, vernoemd naar de meubelfabriek in het gelijknamige Brabantse dorp, waar die werden gefabriceerd tot ze in 1989 failliet gingen. 10 jaar nadat IKEA haar eerste vestiging opende in Nederland. Huishoudens raakten daarna snel uitgekeken op het zware en donkere eikenhout en verruilden het voor lichte, witte meubels van spaanplaat. Kasten die je volgens Smit nauwelijks uit elkaar kreeg. En als dat al mogelijk was, na 3 keer uit elkaar vielen of binnen enkele jaren doorzakten. Een andere trend die Smit van dichtbij zag, de razendsnelle ontwikkelingen in de muziekindustrie. Waar het eerst vooral platen die mensen wegdeden, later werden dat cassettebandjes en cd's. Het tempo waarin het een voor het ander werd ingeruild ging ongekend snel. Aan het assortiment in de kringloopwinkel kon Smit naar eigen zeggen aflezen wat niet meer in de mode was en welke productverbeteringen waren doorgevoerd. En in algemeenheid diende de kringloopwinkel voor hem als graadmeter van de economie. Ging het goed, dan kwamen er veel spullen binnen en kwamen er minder klanten. Ging het slecht, dan was er meer vraag en minder aanbod. De laatste jaren ziet Michael Edenburg, de manager van de Two-Switch-vestiging in Arnhem, een andere trend. Geen ups en downs, maar een constante stroom aan spullen komt er binnen. Hij zegt, iedereen heeft het over bestaanszekerheid, maar wij zien dat hier niet terug. Je staat versteld van wat mensen weggooien. Speakers van 3000 euro, prachtige Rolf Benz banken, maar ook nieuwe spullen die nog gewoon in de verpakking zitten. Volgens hem willen mensen alleen maar kopen, kopen, kopen en doen ze er verder helemaal niks mee. Ze leveren het hier in en gelukkig kunnen we er vaak andere mensen mee blij maken, vertelt hij. Maar het is natuurlijk belachelijk. Smit zegt, het zit heel erg in ons systeem. Ik merk het zelf. Dan krijg ik in mijn hoofd van, goh, dat is mooi, terwijl ik het eigenlijk niet nodig heb. Zodra we langs een vitrine in de winkel lopen, blijft manager Edenburg stilstaan. Hij kijkt naar een gereedschapskist met houten beltjes, zagen, hamers, schroevendraaiers en andere tools. Als kind heb ik dit ooit gekregen van mijn ouders. Hiermee heb ik mijn techniek geleerd, vertelt hij, terwijl zijn donkerbruine ogen fonkelen. Spullen roepen herinneringen op. Ze zijn dan ook een bron van informatie, over een ver of recent verleden. In tegenstelling tot mensen veranderen spullen nauwelijks. Socioloog Barna Oosterbaan noemt spullen in zijn boek Het leven van dingen dan ook een tijdmachine. Ze brengen je terug naar de tijd waarin ze gebruikt werden. Smit vertelt dat er wel eens oudere mensen spullen komen brengen die vervolgens worden afgekeurd omdat er sleetse plekken in zitten. Ze reageren dan heel verontwaardigd, vertelt hij. Ze zijn er heel hun leven heel zuinig op geweest, hebben er misschien wel 30 jaar lang elke dag voor gezorgd. En dan zeggen wij dat we er niks mee kunnen, dat we het afkeuren. Die mensen kunnen dat niet bevatten. Dat is heel confronterend. Zij komen uit zo'n andere tijd, hebben een heel andere perceptie van waarde. Edenburg vertelt over een tapijtje met bloemetjesmotief van zijn schoonmoeder, dat per se met de snit tegen de zonrichting in moet liggen op tafel. Want als je hem openlegt, dan verkleurt de stof door het licht. Hij zegt, dat is dus het besef van 1 of 2 generaties geleden. En dat besef kwam met een andere kijk naar spullen. Een blik die ervan uitging dat je iets kocht omdat je het echt nodig had, of echt mooi vond, want het was immers kostbaar. En dat je het aanschafte met het idee dat je het zo lang mogelijk moest koesteren, want de goede tijden van nu konden zomaar eens voorbij zijn. Niet alleen aan de enorme hoeveelheid spullen die binnenkomen bij kringloopwinkels, maar ook aan het soort spullen valt af te lezen dat we de waarde van dingen totaal anders zijn gaan inzien. Alles is vervangbaar, smaak is vergankelijk, spullen zijn veranderlijk. Oosterbaan schrijft in zijn boek dat we enerzijds steeds afhankelijker worden van spullen, want wie kan er nu zonder een smartphone, wasmachine of vaatwasser, maar dat we er ons anderzijds steeds minder aan binden. Door de ruime beschikbaarheid en hoge omloopsnelheid van dingen scheppen we de illusie dat er geen gebrek aan is. Daardoor bouwen we minder snel een band op met spullen en zijn we geneigd er minder goed voor te zorgen. Maar daarmee gaan we voorbij aan de rijke betekenis van spullen die vaak zo verbonden zijn met ons bestaan, waardoor we ons er nauwelijks van bewust zijn. De vergulde lepeltjes van oma, de glazen wekpotten, het gereedschapskistje in de vitrine. Ze herinneren ons voortdurend aan de wereld zoals die een paar seconden, dagen, jaren of eeuwen geleden was. In de kringloopwinkel kom je ze nog tegen, maar hoe jammer zou het zijn als we die relatie met spullen uit ons dagelijks leven verliezen.
De Correspondent bestaat 10 jaar.
Al 10 jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag.
Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt.
Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.
Wist je dat de Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen.
Word vandaag nog lid.
En draag bij aan diepgavende,
advertentievrije en onafhankelijke journalistiek.
Ga naar decorrespondent.nl en word lid.